Geliefde gemeente, nadat ik de preek voor deze middag voorbereid had, realiseerde ik me dat de komende week, of de nu begonnen week, door verschillende organisaties uitgeroepen tot de week van het gezin. Het is niet voor niets dat die organisaties daar aandacht aan geven. Het gezin staat onder druk. En tegelijk is het gezin zo belangrijk. Misschien denken we er niet altijd over na. Hoe bijzonder eigenlijk het gezin is. Dat er altijd een gezin voor in de kerk is. Een kind dat gedoopt wordt, wordt ten doop gehouden door een vader en een moeder. Niet door een groep willekeurige gemeenteleden, door een groep buren. Of door broers en zussen samen. Maar een vader en moeder houden een kind ten doop. Een kind wordt geboren uit een vader en uit een moeder. En groeit in gewone omstandigheden op bij een vader en een moeder. Het is zo gewoon. Hoewel het ook wel steeds een beetje minder gewoon wordt. Maar het is toch zo gewoon dat we er eigenlijk niet over nadenken. Hoe bijzonder het is. En hoe belangrijk het is. Hoe kostbaar het is. Wat is het goed om erover na te denken? Waarom nu eigenlijk een gezin? Waarom heeft een kind één vader en één moeder? En waarom zijn ze bij elkaar? Wat betekent dat in de opvoeding, in het opgroeien? We horen daar iets van vanuit Maleachi 2, 15e vers. Dat is de tekst voor de preek. Maleachi 2, vers 15. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? En waarom maar die ene? Hij zocht een zaad gods. Daarom wacht u met uw geest, en dat niemand trouweloos handelen tegen de huisvrouw van zijn jeugd. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord, boven de preek, staat Gods doel met het gezin. Twee gedachten, gezin in gevaar en gezin in genade. Gods doel met het gezin. Gezin in gevaar en gezin in genade. Het gedeelte waar deze tekst in staat is een grote aanklacht. Er speelt een groot probleem in Israël. We lezen daarvan ook in het Bijbelboek Ezra en ook wel in Nehemia. De tijd waarin Maleachi leefde, daar ging het niet zo goed met het gezin. Het was wel beter gegaan. Maleachi leefde een tijd na de ballingschap. Israël was gevangen genomen, dus uit Jeruzalem weggevoerd naar Babel als straf van God op de zonde. Er was zoveel mis in dat volk, afgoderij vooral, maar ook alle zonden erbij. Toen waren ze weggevoerd naar Babel en dan zie je toch dat ze daarvan geleerd hebben. Het was bepaald niet perfect. Maar het is dan toch zo dat als ze dan vanuit Babel weer teruggaan naar Jeruzalem, dat dan in de basis de Here gediend wordt en niet allerlei afgoden meer. Dat er ook beter naar het woord van de Here geluisterd wordt. Maar dat duurt niet zo heel lang. Je ziet ook zoiets wel na de Tweede Wereldoorlog. We leven nu 80 jaar na de bevrijding. In de Tweede Wereldoorlog nam de kerkgang weer toe. Mensen gingen weer meer naar de kerk vanwege de nood van de tijd. En na de Tweede Wereldoorlog bleven ze ook nog een tijd lang meer naar de kerk gaan uit dankbaarheid. Dus tijdens de oorlog stroomde de kerk een beetje vol. Maar na de oorlog waren er dankdiensten en toen stroomden de kerken ook weer vol. Maar het duurde niet zo lang. En toen werden de kerken langzamerhand leger. En nu 80 jaar na de bevrijding, dan mogen we ons natuurlijk wel afvragen, wat hebben we nu eigenlijk geleerd van die oorlog? En wat leerden wij van allerlei andere waarschuwingen en roepstemmen van God in ons land en in de wereld? Maar zo was het ook een beetje dus met Israël gegaan. Het ging niet zo snel als bij ons. Niet dat in 80 jaar de hele boel op zijn kop staat. Zo nog niet. Tenminste. Niet helemaal. Aan de ene kant bleven de mensen nog wel naar de tempel gaan. Maar als je dan vervolgens keek naar het leven, dan zou je wel zeggen, wat is er nu eigenlijk over van de lessen die ze geleerd hebben? Wat was er aan de hand? Er waren steeds meer Joodse mannen die namen een heidense vrouw. Het had er vast ook wel mee te maken dat de heidenen ook het land binnengekomen waren in die tijd van de ballingschap. Dus de heidenen waren niet zo ver weg. Maar het had helemaal niet gemogen. Steeds meer Joodse mannen namen een vrouw uit de heidenen. En er was in veel gevallen ook nog zo dat ze al een vrouw hadden. Ze waren gewoon getrouwd met een vrouw van het eigen volk. Maar ze namen er nog een vrouw bij. De huisvrouw van de jeugd, zoals die hier genoemd wordt. Met wie ze als jongvolwassenen getrouwd waren, met wie ze kinderen gekregen hadden. Daar waren ze niet tevreden mee. Ze keken nog eens om zich heen. En nou ja, dan luidt het gezegd, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. De een naar de andere man, die zei, nou het is eigenlijk wel gezellig om er nog eentje bij te nemen. Zeker een beetje jonge vrouw, met wie je weer een beetje levendig kunt doen. Ze waren niet tevreden met hun eigen vrouw. En ze namen er één bij, of ze namen er twee bij. En daardoor waren de gezinnen in gevaar, op twee manieren. Het eerste, wat niet goed ging, dat was het huwelijk zelf. Het tweede wat niet goed ging, was de dienst aan de Heere. Het ging met het huwelijk niet goed, want ze waren met die ene vrouw getrouwd. En die ene vrouw, daar had God hen mee verbonden. En nu namen ze er nog een andere vrouw bij, wat helemaal Gods bedoeling niet was. En wat dan ook gebeurde, was dat ze de eerste vrouw wegstuurden. In vers 16 gaat het over het verlaten. Dus die eerste vrouw zei ze, joh, je bent afgedankt. Je hebt je tijd gehad, ik heb nu een ander. Dus soms hadden ze twee vrouwen in huis en soms hadden ze alleen een nieuwe vrouw in huis. Maar dat oude, dat eerste, dat geldige huwelijk werd kapot gemaakt. En daarbij kwam er nu dus een heidense vrouw in huis. Een heidense vrouw die misschien in sommige gevallen wel met het man mee naar de tempel ging. Maar in veel gevallen ook niet. Dus ook de afgoderij kwam het gezin in. En dit zijn nu dingen waar de Heere ernstig voor waarschuwt. En hij zegt, dan kunnen jullie nog wel naar de tempel gaan. Want dat bleven ze nog wel doen. En dat zie je zo het hele boek door. Ze gingen wel naar de tempel. Maar als je zo doet, dan heb ik er niets aan. Vers 13, daar zegt hij, jullie bedekken het altaar van de Heere met tranen. Dus als je gaat offeren, dan moet je goed bedenken, op dat altaar daar liggen de tranen. De tranen van je eigenlijke vrouw. Wat is dan die offer waard, als je het zo doet? Nou ja, dat valt toch wel mee. We gaan toch naar de kerk of naar de tempel. In vers 14, gij zegt, waarom? En als wij zo van afstand ernaar kijken, zeggen we, dat is toch logisch? Maar dat vonden ze helemaal niet logisch. En wij vinden vaak onze eigen zonden ook niet zo vreemd. Als de Heer ons waarschuwt voor onze zonden, dan kunnen we het ook wel zeggen, waarom? Wat is er aan de hand? Een mens wendt zo aan zijn zonden. En de zonde van een andere volk of van een andere tijd, die kunnen we dan wel zien. Maar wat er bij onszelf misgaat, daar halen we onze schouders op, overop. En daarvan zeggen we naar God toe, wat is er dan? Wat is er mis met mij? Zo doet toch iedereen? Dat past toch in deze tijd? Zo erg is het toch niet? En ik ga toch naar de kerk? En ik lees toch uit de Bijbel? Maar hier staat, de Heere is een getuige. De Heere ziet het. De Heere ziet hoe zijn dienst kapot gemaakt wordt. En hoe het huwelijk kapot gemaakt wordt. En hoe medemensen kapot gemaakt worden. In dit geval zijn die medemensen dan die vrouwen. Die eerste vrouw. Het gezin was in gevaar. Het gezin is in gevaar. Zoals dit, zo doen wij het niet. Over het algemeen. Maar toch. Op een vergelijkbare manier zijn ook onze gezinnen in gevaar. Is er een groot gevaar dat onze gezinnen kapot gemaakt worden? Niet door anderen, dat is ook zo. Daar kunnen we ons druk om maken. Dan zeggen we, ja, die overheid, die dwingt je bijna om tweeverdiener te zijn. Dat is natuurlijk nooit zo. Niemand wordt gedwongen om als vrouw te werken. Maar ja, op zich, de belastingwetgever is wel zo dat heel aantrekkelijk is om allebei te werken. Maar dan kunnen we op de overheid afgeven, die wil per se dat de vrouw gaat werken. Of die geeft wetten over gender en zo die niet deugen. Dat is ook zo. Het gezin is ook in gevaar van buitenaf. Maar het grootste gevaar voor de gezinnen is van binnenuit. Het geldt altijd. Maakt niet uit waarin het is. In alle gevallen moeten we zeggen, als wij maar met de Heer leven, als wij maar in de weg van de Heer gaan, dan uiteindelijk kan het ons niet beschadigen wat van buitenaf komt. De kerk blijft wel bestaan, al is de vervolging en verdrukking. Maar de kerk gaat kapot als er niet naar de Heer geluisterd wordt. Gezinnen, die blijven wel bestaan als we maar gezinnen zijn met de Heer. Maar als wij zelf de gezinnen afbreken, dan hoeft de overheid ten diepste niks meer te doen. Hoe is dan in onze tijd dingen die passen bij wat we hier lezen? Ik noem drie dingen. Drie dingen vanuit wat hier staat. Het eerste is, ook al nemen wij er geen man of vrouw bij. Hoe vaak is er niet ruimte voor overspel? Overspel door onreine taal. Overspel in de weg van pornografie. Overspel soms ook werkelijk. Er zijn ook op Urk heel wat gevallen van mannen, van vrouwen die vreemd gaan. En dingen waar wij misschien aan kunnen wennen, maar nooit aan mogen wennen. Hoe vreselijk is het als er gekeken wordt buiten het huwelijk. De Heere heeft zo duidelijk gezegd, wees trouw en wees rein. En dus soms is het daadwerkelijk overspel, maar zo vaak is het digitaal overspel. Een verkeerde manier van met elkaar praten. Verkeerde beelden maar te kijken. En dan kun je zeggen, ja, dat is niet goed, maar dat is alleen maar mijn probleem. Als ik achter de computer zit en ik kijk verkeerde beelden, daar zit ik wel eens een beetje mee, maar dan doe ik in elk geval een ander geen kwaad mee. Dat is niet waar. Waar de onreinheid een plaats krijgt in je leven, daar kijk je verkeerd naar je eigen vrouw, je eigen vriendin, je eigen man, je eigen vriend. Huwelijken, gezinnen gaan kapot door pornografie. En dat is zo'n grote macht. En door al die beeldschermen die overal zijn en door het grote aanbod. Er zijn maar weinig mensen die daarover spreken. Maar vanuit de getallen moeten we zeggen, het gevaar is heel groot dat er hier ook veel jongens, veel mannen zijn die ermee te kampen hebben. En laten we die zonde dan zien als een grote, beschadigende zonde van ontrouw, onreinheid. Tweede. In vers 16 zegt de Heer dat hij het verlaten haat. Dus eerst ging het over die andere vrouw die in beeld komt. Dan zegt de Heer, ja, maar als je die andere vrouw nou ziet, dan dank je je eigen vrouw af. Soms, echt, hè, dan zeggen ze, ga er maar uit. Maar in elk geval, dan is die vrouw niet meer zo belangrijk. Die vrouw komt op de tweede plaats. Het verlaten, de ontrouw, haat de Heer. Wordt het onder ons niet gewoner? Gelukkig nog niet gewoon. Maar wel gewoner. Dat er echt scheiding komt. Dat er gezegd wordt, ja, maar dat gaat niet langer. Het moet dan maar. Als je het aantal echtscheidingen op Urk van achterliggende jaar zou optellen, dan zou je toch wel schrikken. Sommigen al zo kort na het huwelijk, sommigen na tientallen jaren. Maar laten we nooit wennen aan het toenemen van het aantal echtscheidingen. De Heere zegt, laat uw ja, ja zijn. Ook dan, als het zo moeilijk wordt. Als er zo'n spanning is. Als je elkaar niet bereiken kunt. Nou, dat is erg genoeg. Dat is geen reden om aan het huwelijk te verbreken. Dat is een reden om op de knieën te gaan. En de Heere te zoeken. Bekering. Elkaar te zoeken. Maar het gezin is in gevaar. Wanneer echtscheiding geaccepteerd gaat worden. En wat een gerommel ontstaat er dan. Als gevolg daarvan. Kinderen die van het een naar het andere huis gaan. Kinderen die, nou ja, in feite 4 ouders gaan krijgen. Noem maar op. En de derde. Wat kwam er nu in deze huwelijken nog meer? Er kwam niet alleen een andere vrouw. Niet alleen de eerste vrouw werd aan de kant gezet. Maar er kwam ook de afgoderij binnen. Een vrouw die heidense gewoonten had. Misschien ook nog wel naar de tempel ging. Maar zelfs als ze dat niet deed, dan kende ze niet de vreze des Heren. Maar een groot gevaar voor de kinderen die daar waren. Kinderen die ook andere geluiden hoorden. Andere godsdiensten, andere meningen, andere opvattingen dan die de Heere gegeven had. Nu zullen wij maar zo niet een man of een vrouw het huis binnenhalen die naar de afgodstempels gaat of zo. Maar wat een wereldse invloeden komen er niet ook onze gezinnen binnen. Zeker wanneer wij het beeldscherm de gelegenheid geven om ook een opvoeder te worden. In zoveel gezinnen zijn er 3 opvoeders. Een vader en een moeder en een beeldscherm. En die opvoeder van het beeldscherm, waar komt die vandaan? Die komt vaak uit Hollywood of zo. Eigenlijk uit de afgodstempel. En het is dan zo makkelijk, je bent aan het eten koken en je hebt even geen zin in gezeur aan je hoofd. Nou, kijk maar even een filmpje. De kinderen worden toch voor gevormd en misvormd. Er komen allerlei meningen, allerlei gedachten, allerlei voorkeuren binnen die helemaal niet naar het woord van God zijn. En dan kun je denken, ja maar ik lees ook uit de Bijbel. Maar lees je net zoveel minuten uit de Bijbel als dat je kinderen film kijken? Goed, als het net zoveel is, dan is het nog niet goed. Maar in veel gevallen geldt dat kinderen en jongeren meer uren film kijken of filmpjes kijken dan dat ze Bijbel en boeken bij de Bijbel lezen. Of psalmen luisteren of zingen. Wat een afgoderij komt onze gezinnen binnen. En misschien zeggen wij wel wat er staat in vers 14. Waarom? Is het nu zo erg? Doet toch iedereen? Ja, dat zeiden ze toen ook. En daarvan moest de Heere zeggen door Maleachi, het kan niet. De zonden van die tijd kunnen we zien en van onze tijd, daar wennen we aan. Maar de Heere raakt nooit aan de zonde gewend. Beseffen we dat? De Heere raakt nooit aan de zonde gewend. En als wij voor God komen en hij vraagt ons, wat hebt u gedaan met mijn kinderen? Met de kinderen die ik gegeven heb. Wat hebt u gedaan met uw gezin? Dan kun je toch niet bij hem aankomen en zeggen, ja, maar goed, het was nu eenmaal 2025. Ik leefde nu eenmaal niet in de jaren 50. En de Heere zegt, mijn woord verandert niet. Mijn gedachten veranderen niet. De Heere wendt niet aan de zonde. Laten wij dan ook niet wennen aan de zonde. Het was het eerste, gezin in gevaar. Dan gezin in genade. En dan komen we wat meer bij die tekst zelf. Wat is nu Gods antwoord? Nou, het eerste antwoord dat God geeft is terug naar de schepping. God zegt, kijk eens hoe ik het gemaakt heb. En zie eens hoe goed ik het gemaakt heb. God heeft de mens gemaakt. En God heeft man en vrouw gemaakt. Niet een man met een heleboel vrouwen. En er zijn mensen die dat het liefst zouden hebben. En moslims die zeggen, weet je, als een man in de hemel komt, dan krijgt hij 70 maagden. Nou, als je let op hoe God het gemaakt heeft, dan is dat helemaal niet mooi. Het zegt natuurlijk ook wel iets over de verdorvenheid van het hart, hè? Dat je mensen lekker maakt met de gedachte aan 70 maagden. Wie vanuit de vrezen des Heren zou daar nu naar kunnen verlangen? Dat is echt niet hoe God het bedoeld heeft. Toen God de man gemaakt heeft, toen had hij het prima zo kunnen maken als bij een hert. Dat weet u misschien wel, een hert, een mannetjeshert, een sterk mannetjeshert, die heeft een hele roedel. Dan heb je een hele groep hinden en er is één hert dat daarover waakt. En dan met zijn sterke gewei en met zijn sterke geburrel daagt hij anderen uit. Kom niet aan mijn vrouwtjes. Want die hele groep hinders is voor dat ene hert. En zo zijn er meer diersoorten die dat zo hebben. Maar zo heeft God de mens niet gemaakt. Hij heeft er maar één gemaakt. Hoewel hij des geestes overig had staan. God had een overvloed. God had kunnen zeggen, ik maak 10 vrouwen voor die ene man. Of 10 mannen voor die ene vrouw. Of 10 mannen bij elkaar, of 3 vrouwen bij elkaar. Heeft God niet gedaan. Niet omdat hij niet kon. Omdat hij het niet wilde. Omdat hij zei, dat is niet goed. Zo is het goed. 1 man en 1 vrouw. Daar worden we naar teruggewezen. 1 man en 1 vrouw, zo hoort het huwelijk te zijn. 1 man. Laat die trouw zijn aan zijn ene vrouw. En die ene vrouw laat ze trouw zijn aan haar ene man. Wat een genade dat God ons daarop wijst. Wat een genade dat God het zo gelaten heeft in deze wereld. Die zo beschadigd is door de zonde. Dat God gezegd heeft, ik wil toch iets bewaren. Iets vanuit het paradijs. Iets wat ik daaraan goeds gegeven heb. Dat houd ik in stand. En door de jaren heen is er een heleboel misgegaan. En in de Bijbel waren er ook mannen die meerdere vrouwen namen. Mannen die van hun vrouw scheiden. Dat gebeurde ook in Bijbelse tijd. Dus dan zie je, mensen hebben het niet bewaard. Maar God heeft het bewaard. En God zegt, ik zorg er toch voor dat alle eeuwen door dat gebeurt. Dat er een man een vrouw mag krijgen. En die vrouw liefhebben. Dat een vrouw een man mag krijgen en die man liefhebben. En dat ze elkaar trouw zijn. En dat ze elkaar het hele leven door trouw zijn. Dat is een genade van God. Bewarende genade. Iets om zuinig op te zijn. Iets om je naartoe te laten terugroepen. Dus je moet zeggen, ik ben geneigd om ontrouw te wezen. Ik ben geneigd om niet tevreden te zijn met mijn eigen man, met mijn eigen vrouw. Ik ben geneigd om naar anderen te kijken en jaloers te wezen. God heeft een man en een vrouw gemaakt, bij elkaar gebracht. In die genade ligt dan een opdracht. En zo staat het er aan het einde van dit vers. Daarom wacht u met uw geest dat niemand trouwelooslijk handelt tegen de huisvrouw van zijn jeugd. Wacht u. Dat is ook een woord dat komt uit Genesis 2 en Genesis 3. Er staat datzelfde woord. Bewaken. De mens moest de hof bewaren. Bewaken. Daarna staat er die cherub met zijn vlammende zwaard die de hof bewaart. en bewaakt. Die zorgt dat er niemand in komt. Maar zo staat hier, bewaak jezelf. Houd wacht over jezelf. Bewaak je geest vooral. Want je lichaam is het echte probleem niet. Maar je geest, je ontrouwe hart, dat is het probleem. En als je dan voelt, ja maar ik, mijn hart is zo mis, gaat zo alle kanten op. Dan mag je met dat gebod van God, van dat gebod van God een gebed maken. Zoals het ook geldt voor onze mond. Als wij bidden, zet Heer een wacht voor mijn lippen. Ze mogen het ook hier bidden, zet Heer een wacht voor mijn ogen. Zet een wacht voor mijn gedachten. Zet een wacht op ons gezin. Dan kijken we nog iets verder. Wat wil God dan? Het gaat God niet maar alleen om dat die ene man trouw is aan zijn ene vrouw en andersom. In vers 15 in het midden staat het antwoord. Waarom maar die ene? Waarom gaf God aan Adam één vrouw? Hij zocht een zaad Gods, daarom. Hij zocht een zaad Gods. God wilde dat er uit Adam en Eva nageslacht kwam, dat aan God gewijd was. We hebben er ook van gezongen uit Psalm 25. Zijn God geheiligd zaad. Dat is wat God zoekt. God zoekt een God geheiligd zaad. En hij heeft gezegd, daarom wil ik dat een man en een vrouw elkaar trouw zijn. Dat er geen ruimte komt om de grenzen van dat gezin te doorbreken. Het moet niet zo zijn dat een man op een gegeven moment die vrouw weg kan sturen. Dat de kinderen denken, ja wat moeten wij dan? Of dat een man er een andere vrouw bij kan nemen. En dat de kinderen dan denken, ja maar wie, naar wie moeten wij nu eigenlijk gaan luisteren? Naar de ene vrouw of naar de andere? Eén man die het hoofd is van het gezin. En één vrouw die het hart is van het gezin. Zo heeft God gezegd. Zo is dat de beste plaats voor kinderen om op te groeien. Hij zocht een zaad Gods. Wat is dat tegelijk rijk, hè? Dat het er zo staat. Hij... In de eerste plaats kun je zeggen, doelt hij hier op Adam en Eva. Toen Adam een vrouw kreeg, toen zocht hij een zaad Gods. Toen wilde hij dat er uit Adam en Eva nageslacht geboren werd dat de Heere vreesde. Maar als hij het hier herhaalt, dan zegt hij daarmee eigenlijk, dat doe ik nog. Ik zoek nog een zaad Gods. Ik zoek nog een God geheiligd zaad in de tijd van Malachi. Maar dat mogen we doortrekken naar onze tijd. Dat is Gods bedoeling. Hij zoekt God geheiligd zaad. Dat is toch wonderlijk. Dat God het er steeds weer om te doen is om een nageslacht te zoeken dat voor hem is. Dat hij niet gezegd heeft, nou zo'n goddeloze wereld, daar hoef ik geen mensen meer uit. Daar kan ik niks mee beginnen. Als je dan kinderen krijgt, zoek het maar uit met die kinderen. Als jij als onreine vader, onreine moeder ook onreine kinderen krijgt, die zijn verworpen. Wij zijn vanuit onszelf inderdaad onrein. En het waard om verworpen te worden. Maar de Heere zegt, ik wil toch uit onreinen reinen maken. Uit onheiligen geheiligden. Uit goddelozen godgeheiligden. Dat zoekt hij. Je zou dus kunnen zeggen, dat is het verlangen van Gods hart. Dat heeft hij ook vanmiddag bevestigd. Toen Frederike gedoopt is, toen konden we dat allemaal zien. Het is de Heere erom te doen dat kinderen aan hem gewijd worden. De Heere wil kinderen zegenen. De Heere wil kinderen nemen in zijn dienst. De Heere wil dat kinderen gebracht worden op de weg ten leven. En straks ontvangen mogen worden in zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zoekt. Hij verlangt. Hij werkt daaraan. Wat een genade is dat. En wat heeft nou de Heere daarvoor gedaan? Het allerbelangrijkste. Dat heeft hij al direct beloofd. In Genesis 2 heeft de Heere gezegd. Die man die krijgt een vrouw. Maar Genesis 3. Dat heeft die man gezegd. Die vrouw die u aan mij gegeven hebt. Daar kan ik niks mee. En die man en die vrouw die gingen allebei bij de Heere vandaan. En wat zei toen de Heere? Ik zoek ze op. Adam, waar zijt gij? Kom tevoorschijn. Eva, kom met Adam mee. En dan stonden ze in hun schuld, in hun goddeloosheid. En de Heer had kunnen zeggen, jullie zijn van me afgeweken, ik ga jullie verwerpen. Maar het eerste wat hij zei tegen man en vrouw was dit. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Dus tussen die duivel en die vijanden van God en deze vrouw. Hij zegt, ik laat je niet over aan de duivel. Ik zal vijandschap zetten. Die duivel, die zal ik bestrijden. En ik wil mensen naar mij toe hebben. Tussen uw zaad en haar zaad. De Heere gaat door met dat zaad, met dat nageslacht van Adam. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Gij zult er de verzenen vermorzelen. De Heere heeft het gezegd. Ik zal ervoor zorgen dat het kan. Dat ook uit het nageslacht van deze afvallige, Adam en Eva. Uit dat nageslacht een godgeheiligd zaad zal komen. Dus de kinderen van Adam en Eva, die zouden bij God kunnen komen door het kind van God. Dat zit toch in die belofte, hè? Dat zaad van de vrouw, daaruit zou tegelijk voortkomen, het kind van God. Zo lief heeft God deze verdorven wereld gehad. Dat hij zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo lief heeft hij die wereld gehad. Die vijandige wereld. Die verdorven, onreine, afwijkende wereld. Zo lief dat hij zijn eigen zuivere, lieve zoon gegeven heeft. Om die afwijkers terug te kunnen krijgen. Om die onreinheid te kunnen wassen in het bloed van die zoon. Ik zal, heeft de Heere gezegd. Hij heeft het gedaan. En wij weten het. Die zoon is gekomen. En die heeft zijn bloed gegeven. En die heeft de schuld betaald. En daarom staat er. Hij zal zaad zien. Isaiah 53. Daarom zal hij zaad zien. Omdat hij zijn werk gedaan heeft. Dat Jezus Christus volkomen het gedaan heeft wat hij moest doen. Daarom zal er nageslacht zijn voor Christus. Daar zullen ze er zijn. Uit oosten en westen, uit noorden en zuiden. Een ontelbare schare. Die bij Christus mag horen. En dan zegt hij. Hoor uw kinderen erbij. Gaat het u erom dat uw gezin daarin meegenomen wordt? Dat bij het zaad van Christus, dat daarbij gerekend wordt het zaad, het nageslacht van u. God zoekt mensenkinderen. Zoekt u dat ook? En niet iedereen is vader of moeder. Mag de eerste plaats toch de vaders en moeders aanspreken? Is dat hoe u vader en moeder bent? Is dat waar je aandacht naar uitgaat? Als je kind ten doop houdt, dan zeg je het in feite met je ja-woord. Ja, heren, wij doen dat ook. God zegt, ik zoek zaad voor mij. Maar jullie hebben het ook gezegd. Ja, heren, wij zoeken dit. Dit ene, dat is het ene grote in mijn leven. Dat mijn zaad, mijn nageslacht, u dienen zal. Dat is heel groot, hè? Dat heb je uit jezelf niet. En dan kun je dat op het ene moment denken, denk je, ja, dat is echt zo. Als mijn kinderen de Heere maar vrezen, dan zal ik gelukkig zijn. En alle andere dingen kunnen me gestolen worden. Dat is het ene moment. Het volgende moment, dan ben je zo druk met duizend dingen. En dan lijkt het wel alsof je geluk in de wereld gevonden moet worden. Houd dit voor ogen en ga ermee naar de Heer en zeg: Heer, maak mijn hart dan getrouw. Zoals u een zaad zoekt, leer mij dat ook zoeken. Met alles wat in me is. Dat daar het gezin naar gevormd wordt. Dat er in ons gezin een zaad Gods mag zijn. Er zijn hier geen perfecte ouders. Er zijn hier geen ouders. Dat bent u niet, dat ben ik niet. Bij wie je echt kunt zeggen, alles wat we doen is daarop gericht. Dat onze kinderen de Heer leren vrezen. De enige die daarin volmaakt is de Heer zelf. Maar we kunnen toch wel oprecht gemaakt worden. Het kan toch zo zijn dat u mag zeggen, het is echt waar, dat is nou het diepste verlangen voor mijn kinderen. Of ze nou een hoge opleiding krijgen of niet, dat maakt me niet uit. Of ze nou vervolging mee moeten maken in deze wereld of niet, dat maakt me in feite ook niet uit. Dat zou wel pijn doen, maar dat heb ik ervoor over. Maar er is één ding, dat kan ik niet missen. Eén ding. Als ze maar de Heer Jezus leren kennen. Er is één ding wat ik echt erg zou vinden voor mijn kinderen. Dat is als ze verloren gaan. En de rest, ach. Uiteindelijk doet het er niet toe. Als ze maar niet verloren gaan. Maar als ze maar voor de Heer zijn. Onderzoek daarop je hart. Is dat waar? Dat dat het verlangen is. Onderzoek daarop je leven. Kunnen je kinderen merken dat het uw verlangen is? Als je nou geen kinderen hebt, kun je daarin ook veel pijn voelen. Denk, ja, ik had het ook wel gehad willen hebben. Een zaad, een nageslacht om aan God te kunnen wijden. Dat verdriet mag ook bij de Heer gebracht worden. Maar dat is niet het laatste. Daar hoef je dan ook niet in te blijven steken. Eigenlijk het belangrijkste toch van dit vers is. Wat zoeken we? Herkennen we dat verlangen? Herkennen we dat wij een groot verlangen hebben? Om mensen te leiden tot Christus. Hier staat immers niet. Hij zocht een zaad voor hen. En natuurlijk is het kostbaar. En je kunt dat niet inwisselen. Het is kostbaar om te mogen zeggen, de Heer gaf mij kinderen. En dus het gemis daarvan, daar kun je niet zomaar wegpoetsen. En toch geldt ook, kinderen zijn nooit voor jezelf. Hij zocht een zaad God. Daar is de Heer om te doen. Dat de kinderen, of wij ze nu zelf gekregen hebben, of dat we ze om ons heen zien. Dat wij die kinderen mogen wijden aan de Heer. Kinderen van Hem. Kinderen voor Hem. En wanneer heb je dat nu dat verlangen? Dat is toch als je er zelf door geraakt bent. Als je ziet, ja, zo is de Heer gekomen in mijn leven. Hij heeft ook mij opgezocht. Hij heeft mij gemaakt tot zaad Gods. God kwam mij opzoeken. Ik, afgedwaald schaap. Ik, verloren zoon. Verloren dochter. Als God mij niet gezocht had, was ik nooit terechtgekomen. Maar als God mij gezocht heeft, dan kan ik niet erover uit hoe groot zijn liefde is. Dan is het zo'n wonder dat Hij naar me omgezien heeft. Kan ik niet meer anders dan ernaar verlangen dat anderen dat leren kennen. Die opzoekende liefde. En op welke manier dan ook. Als ik maar gebruikt mag worden om anderen te leiden tot Christus. Als ik er maar getuige van mag zijn, dat ik het zie. Hij heeft ze opgezocht en thuisgebracht. Amen.